Ik zie vanmorgen ook heel veel jongere mensen zitten, jonge jongens, jonge meiden. En daarom wil ik ook beginnen met een verhaal te vertellen van een jongen van ongeveer 16 jaar. Die ook christelijk is opgevoed. Ik denk dat de meeste van jullie ook christelijk opgevoed zijn. Tenminste van de gasten die hier zijn. En deze jongen die is ook heel trouw altijd naar de catechisatie gegaan. Naar de jeugdvereniging. Las bijna elke dag, soms half slapend, maar hij las elke dag wel eventjes in de Bijbel. Of in een dagboekje, wat daarbij hoorde. En ging ook elke zondag trouw naar de kerk. En was soms heel erg onder de indruk ook van iets wat hij hoorde. Of met een gesprek wat hij had met iemand. Die hem ook wees op het feit dat hij echt helemaal voor de Heere God moest kiezen. En daar was hij tijdelijk onder de indruk en had hij ook goede voornemens. Dan probeerde hij van alles. Maar heel snel lukte dat niet meer om dat vol te houden. En raakte hij weer in oude patronen. En ja, luisterde hij weer naar allerlei muziek die gewoon absoluut niet goed is. Of ging met vrienden in allerlei keten en cafés zitten om flink te drinken. En zo stond die jongen van de ene kant met zijn been midden in de wereld. En de andere kant, ja, in het geloof. En kreeg hij vanuit beide kanten, werd er heel erg aan hem getrokken. En geen van beiden leek echt te winnen. Hij hinkte eigenlijk op twee gedachten. En dan op een dag gaat die jongen studeren. En komt hij in Rotterdam. Iemand tegen, op straat. Iemand die ook foldertjes aan het uitdelen was. Evangelisatiewerk deed. En daar raakte hij mee in gesprek. En een van die vragen die man stelde van dat evangelisatiekraampje was. Ja, je zegt nou wel dat je christen bent. En dat je gelovig bent en dat je naar de kerk gaat. Maar heb je nou ook echt een liefdesverhouding met de Heere God? Heb je nou ook echt een relatie met God? En dat snapte die jongen eigenlijk helemaal niet zo goed. Een liefdesrelatie met God? Nou ja, hij had heel veel kennis over God. En hij wist alles precies. Maar een liefdesrelatie met God? Nee, dat had hij eigenlijk niet. En stond hij met een mond vol tanden. Nou, die jongen waar ik nou over verteld heb, dat ben ik zelf. Want ik heb zelf inderdaad jarenlang zo heel erg tussen twee werelden ingestaan. En misschien herkennen de jongeren dat hier wel. Dat je aan de ene kant weet van het is het beste wat er is, het geloof, om echt met God te leven. En aan de andere kant trekt die wereld zo erg, met al zijn begeerlijkheden. En als ik naar mezelf kijk, als ik terugkijk naar mijn eigen jeugdtijd, dan kan ik me er nu geweldig over verbazen, dat je zo lang eigenlijk in een soort vaag waas leeft, zonder dat God echt, dat je die liefdesrelatie met God hebt. Dat je wel heel goed wist alles, heel hoofdvol met kennis had, maar dat je hart koud was. Koud voor God. En dan kun je ook zijn, als je hier al ouder bent, dat nog steeds het geval is. Dat je wel heel veel kennis hebt over God, maar dat je hem nog zelf persoonlijk niet kent. Nou, het probleem bij mij was, als ik zo zelf terugkijk, dat ik gewoon de verkeerde dingen niet wilde loslaten. Ik wilde gewoon niet die fijne en leuke dingen die in de wereld te krijgen zijn en in aanbieding zijn, wilde ik gewoon niet duidelijk loslaten. Ik was eigenlijk net als die aap. Ik weet niet of jullie dat verhaal kennen van hoe ze in Afrika bijvoorbeeld een aap vangen. Dat doen ze op een hele geraffineerde manier. Daar hebben ze een hele speciale tactiek voor. Dan zetten ze namelijk een kist neer op de grond, de stropers. En daarin leggen ze lekkere vruchten, bijvoorbeeld een banaan of sinaasappels of andere vruchten. En dan maken ze boven in die kist een gat, dat alleen de hand erheen kan. Maar als op een gegeven moment een brutale aap uit de boom komt en die gaat naar die kist toe en die pakt die banaan, of die vrucht die daar te krijgen is, hij steekt zijn hand erin en hij pakt die banaan, kan hij niet door het gat terug. Omdat als hij een vuist maakt, kan hij er niet doorheen. En een aap is zo dom dat hij niet loslaat. Zelfs als de stropen eraan komen, dus maakt hij hele gekke bokkensprongen. Maar hij laat niet los. Hij schreeuwt en hij tiert, maar hij laat niet los. Dat is de eigenschap van de aap. Nou, ik leek op zo'n domme aap. Want ik wilde gewoon niet loslaten. Ik wilde die verkeerde dingen niet loslaten. En daarom zat ik vast. En had ik niet die liefdesrelatie met God. Daarom kon ook God niet tot mijn hart spreken. Want ik wilde de zonde niet loslaten. En nou, datzelfde principe, dat zien we ook bij Orpa. Want Orpa, dat zullen we straks ook bekijken, die kon ook eigenlijk haar volk, haar afgoden en allerlei dingen kon ze gewoon niet loslaten. En nou, vanmorgen zullen we daar ook naar gaan kijken van hoe dat nou voor ons eigen persoonlijk leven is. En want ook als christen, misschien bent u al, heeft u al wel die liefdesrelatie met God, maar kan het toch nog zo zijn dat je aan bepaalde dingen vasthoudt waarvan je van weet dat het niet goed is. En dan God wil ons daarvan bevrijden. En daarom zullen we daar ook over na gaan denken. Nou, Orpa en Rut, even voor degenen die niet zo met de Bijbel opgevoed zijn. Orpa en Rut, het waren dus twee schoondochters van Naomi. En Naomi die was in het buitenland terechtgekomen in verband met een hongersnood in haar eigen land. Dus zeg maar een soort asielzoeker in het buitenland. En op een gegeven moment is de hongersnood over en dan keert ze terug naar haar land. Dat trekt natuurlijk toch haar eigen land. En dan neemt ze haar twee schoondochters mee, want haar eigen zoons die waren al overleden. Dus ze was als enige overgebleven, haar man was ook gestorven, haar twee zonen waren gestorven, alleen zij met haar twee schoondochters waren nog over. En dan besluiten ze om terug te keren. En het is voor mij persoonlijk eigenlijk voor het eerst pas opgevallen, in vers 7 staat dat ze allebei die twee, allebei terugkeren naar het land waar Naomi naartoe wil gaan, naar Israël, naar Canaan. Dus allebei die schoondochters hebben het in hun hart om terug te keren. En ik denk al dat ze zelfs afscheid genomen hebben van hun eigen familieleden. En dat ze allebei op weg gaan. En echt besloten hebben van gaan nu met onze schoonmoeder mee. En dan weten jullie het verhaal. Op een gegeven moment zegt Naomi, nou, we zijn wel op weg, maar ga toch maar terug. In de kinderbijbels wordt het vaak neergezet als dat het op de grens tussen die twee landen is. Dat weet ik niet. Ik denk zelf dat dat niet zo is. Maar in ieder geval, op een gegeven moment gaan ze met elkaar in gesprek. Dan zeggen ze van ja, je kunt dat nu wel besluiten om mee te gaan. En je kunt nu wel afscheid genomen hebben. Maar zal er niet een moment komen dat je dan toch weer, als je eenmaal in Canaan bent, dat je toch weer terug wil? Je kan beter nu terugkeren. Ga toch terug, zegt ze, wel tot drie keer toe. Ga toch terug naar je familie, naar je land, naar je ouders, naar je goden. Dat trekt toch. En ga toch terug. Maar, zeggen ze dan in vers 10, allebei onder tranen, wij zullen voorzeker niet met, of teruggaan, wij gaan met u mee. En let op, met tranen staat er en met luid geroep. Dus ze waren echt allebei van harte, hadden ze het voornemen om mee te gaan. Ook Orpa. Vaak wordt ze in de kinderbijbels een beetje afgeschilderd alsof dat ze onverschillige vrouw was. Nee, ze staat hier dat ze onder tranen. Ook omdat ze natuurlijk haar schoonmoeder zal gaan missen en haar vriendin Rut. Maar ook dat ze toch echt luid moest huilen. Maar dan gaat de reis weer verder. En het gesprek gaat ook verder. En ik denk zelf dat Orpa tijdens dat lopen is gaan nadenken van ja, ik kan nou wel besluiten om mee te gaan naar dat vreemde land met die oude mevrouw mee. Maar wat staat mij eigenlijk daar te wachten? Kan ik daar wel een relatie krijgen als asielzoeker daar in dat vreemde land? Is dat wel zo makkelijk? Dat zal nog heel erg moeilijk worden. En ja, dan moet ik mijn eigen volk gaan missen. Mijn eigen familie. Mijn eigen afgoden. Dat staat allemaal hier beschreven. Dat ze dat soort dingen allemaal zal gaan missen. En terwijl ze daar zo onderweg aan het denken is en de kosten aan het overrekenen is, komt ze dan toch op een gegeven moment tot het besluit om terug te keren. Ook weer onder luid huilen. En vers 14, toen begon ze opnieuw luid te huilen en Orpa kust haar schoonmoeder. En ze draait zich om en ze gaat toch terug naar haar eigen volk. En naar haar eigen goden. En misschien is het ook wel zo dat ze een beetje een negatief beeld had over die God van haar schoonmoeder, want ja, ze had eigenlijk alleen maar ellende meegemaakt, die schoonmoeder. Haar man was overleden, haar twee zonen waren overleden. Is dat nou wel zo mooi om die God te dienen van Naomi? Ik weet zeker dat Naomi ook erover verteld heeft, maar ja, ze zeggen ook dat ze op een gegeven moment helemaal verbitterd is. Dat ze eigenlijk helemaal teleurgesteld is. Misschien ook wel in God. En daarom is het eigenlijk ook wel logisch dat Orpa op een gegeven moment omkeert. Want ja, is dat nou wel zo mooi om die God te dienen? Is het niet fijner om je eigen afgoden vast te houden? Nou, en zo zit ze daar zo over na te denken en te beredeneren. En op een gegeven moment draait ze zich om. En is ze zelf nooit in Kanaan aangekomen. Maar ik heb, terwijl ik hier dit voorbereidde, er eens over nagedacht. Ook over mijn eigen leven. En ook om datgene wat ik om me heen zie. Maar ik denk dat Orpa heel erg dichtbij ons komt. Want, zoals ik al zei, die relatie, dat zal heel erg moeilijk worden. En zij zal dus naar dat vreemde land gaan en daar zal ze dus heel moeilijk een relatie kunnen krijgen. Nou, nu is het ook zo in onze tijd, dat heel veel mensen afhaken van het geloof. Dat zien we ook hier in Limburg heel veel. Omdat mensen op een gegeven moment een relatie krijgen met iemand die niet gelovig is. En langzaamaan zie je dan die mensen iets minder in de kerk, in de gemeente. En op een gegeven moment zeggen ze God vaarwel. Want ja, dat trekt toch altijd veel sterker. En in het begin hebben ze nog wel goede voornemens. Komen ze nog wel regelmatig. Maar op een gegeven moment wint toch de tegenkant. Dus die relaties. En misschien is er ook hier wel een jongere die zegt van ja, als ik nou echt 100% voor de Heere God ga leven, dan kan ik geen verkering krijgen met dat meisje of met die jongen, want die is niet gelovig. Want dat kan je zo inderdaad ook over nagedenken. En dan kan je misschien zelfs besluiten om te zeggen van nee, ik ga toch nog niet 100% voor God leven. Of weer een ander die zal, dat komt ook heel dichtbij van Orpa, die op een gegeven moment, ja, die wilde terug naar haar familie, terug naar haar volk, terug waar feesten en tradities en gewoontes waren. En dan wilde ze toch dichtbij blijven. Dan wilde ze toch naartoe weer. Nou, dat kan ook bij ons zo zijn, dat familieleden, vrienden, kennissen ons eigenlijk weerhouden om voor God te gaan leven. Ja, want ze zullen mij heel erg raar iemand gaan vinden. Of ze zullen mij met de nek aankijken. Het kan zelfs in hele christelijke kringen ook voorkomen, dat als je echt ervoor uitkomt, dat ze je met de rug aankijken. En dat ze je maar een vreemd figuur vinden. En dan dat negatieve beeld over het geloof. Ook dat kan spelen in ons leven. En dat we denken van ja, als ik nou voor de Heere God ga leven helemaal, wordt het dan niet een heel erg duf, saai leven? Mag ik dan niet meer dit? Mag ik niet meer dat? En mag ik dan niet meer hier aan meedoen? Mag ik dan niet meer daar aan meedoen? En dat weerhoudt mensen ervan om 100% voor hem te gaan leven. En ja, dan heb je ook nog die goden. Dat zegt Naomi dan op een gegeven moment van, je gaat toch terug naar je eigen afgoden. Ga toch terug naar je eigen goden die je, waar je helemaal mee vertrouwd bent. En afgod is eigenlijk alles wat de plaats van God inneemt. Dus wat op de eerste plaats staat in je leven. Nou, en dat, ik kan dat wel een paar voorbeelden noemen, maar dat is voor ieder weer iets anders. Want wij kunnen wel denken van, oh, dat zijn van die afgoden waar je, van die beelden waar je voor knielt. Maar het komt veel dichterbij. Het zijn dingen die dus op de eerste plaats komen in je leven. Idols, zegt het Engelse woord. Afgoden. En dat kunnen inderdaad verslavingen zijn, of dat kan zelfs een hobby zijn, wat op zich helemaal niet verkeerd hoeft te zijn, maar dat het zo'n afgod in je leven wordt, dat het je weerhoudt om dicht bij God te leven. Of het kan zelfs je gezin zijn. Of een bepaalde, zoals ik al zei, een bepaalde verslaving. Denk aan internet, televisie. Tegenwoordig moet je ook zeggen een mobieltje. Het kan ook een afgod worden in je leven, wat ja, die innige verhouding met God in de weg staat. En nogmaals, ik kan dat niet voor u invullen, want dat is voor iedereen weer iets anders. En als ik dingen noem, dan denk je van, oh, dat is niet. Nee, ieder heeft weer voor zichzelf dingen wat op de eerste plaats kan komen te staan. En ja, het is heel belangrijk dat we daarin radicale keuzes maken, net als Rut. Dat we echte dingen radicaal achter ons laten. En dan niet over 5 dagen of volgend jaar, als je misschien in een betere humeur bent of dat je eraan toe bent. Nee, nu is de dag om daarmee ja, radicaal te breken. En daarom komt Orpa wel heel dicht bij ons. En zoals ik al zei, ik was eigenlijk al jarenlang zo'n orpa-christen. Zo'n, ja, wel aan de ene kant uiterlijk allemaal met alles meedoen van het geloof. Maar innerlijk was ik al omgedraaid. Innerlijk ging mijn hart veel meer naar Moab uit. En naar dat oude leven. En dan kunnen het van de buitenkant, zagen mensen dat misschien niet aan mij. Ik deed ook met van allerlei activiteiten mee. Maar innerlijk zat mijn hart nog vast aan die bananen en al die andere lekkere vruchten. En ik wilde het niet loslaten. Maar ik hoop dat u ook naar uw eigen leven kritisch naar uzelf kijkt. Van ja, zijn er misschien dingen in mijn leven dat ik toch los moet laten. En wat ik van weet dat God al een paar keer tegen mij gezegd hebt, maar dat ik het niet wil loslaten. Dan hoop ik dat vanmorgen de preek gebruikt wordt om u daarmee, ja, dat u daarmee breekt. En dat u daarmee echt radicale keuzes maakt. Want bij voornemens alleen, ja, dan bereik je het niet. Je moet echt daarin stappen ondernemen. En echt keuzes maken. Maar die orpa-christenen, die heb ik dus bij mezelf ontdekt. Maar die ontdek ik ook om mij heen. Ook hier in Limburg. Ook in het evangelisatiewerk wat ik soms doe. Dat mensen wel in eerste instantie geïnteresseerd zijn. Dat ze wel een gedeelte op de weg gaan, net als orpa. Maar dan gaan ze er toch eens over nadenken van ja, maar dat betekent dat ik dit moet loslaten. Dat betekent dat ik dat moet loslaten. Dan, ja, dat kan ik eigenlijk nog niet. En dan de interesse die er in eerste instantie is, die zie je dan omslaan in ja, dat ze toch weer teruggaan. Teruggaan naar het oude leven. Ik denk bijvoorbeeld aan die jongen die heel erg geïnteresseerd was. Die op straat ooit is aangesproken en zelfs een cursus is gaan volgen. Om zich meer in het geloof te gaan verdiepen. En ook zelfs in de diensten kwam. Maar op een gegeven moment ging toch dat oude leven toch weer meer trekken. En langzaamaan zag je hem niet meer. Langzaamaan verdween hij uit het gezicht en kreeg geen contact meer met hem. Of ik denk aan een andere man. Die in zijn jeugd ook heel veel mooie dingen meegemaakt heeft. Ook heel duidelijk weet dat God bestaat. Tijdens een weekend van jongeren bijeenkwamen. Dat heel erg werd aangesproken. Ook door liederen die hij zong. Maar door een verslaving. Afgeraakt is van het geloof. En langzaamaan helemaal bij God vandaan. En ja, hij weet ook heel goed dat hij moet breken met allerlei verkeerde dingen. Maar hij kan het gewoon en wil het gewoon niet. Hij wil toch nog vasthouden aan zijn verslavingen. Of ik denk als laatste ook aan een, en ik kan vele voorbeelden opnoemen, in die 4 jaar dat ik hier woon in Zuid-Limburg, en het zal overal zo zijn in ons land, maar ik zie het hier ook veel om me heen. Ik denk aan een meisje wat eens een keer contact zocht, en wat geweldig onder de indruk was van een droom die ze gehad had. Ze had een droom gehad over de dag dat Jezus terugkomt. En ze was geweldig, ja, onder de indruk van die droom. En ze zocht contact. En ze wilde graag naar de dienst komen. Nou, dat is natuurlijk iets wat je niet dagelijks hoort. Dus daar ben je heel blij mee. Ze is op visite geweest. Een fijn gesprek gehad. Ze kende al de liedjes van op toonhoogte nog. Van haar zondagsschooltijd. En ze beloofde echt van harte. Ja, zondag ben ik bij jullie in de dienst. Want ik wil echt weer de draad met God op gaan pakken. Maar de eerste dag moet nog komen, of de eerste zondag moet nog komen, dat ze er is. Zeer waarschijnlijk is ze later toch weer gaan de kosten gaan berekenen en gaan denken, ja, maar er wordt wel dit van mij gevraagd en er wordt wel dat van mij gevraagd. En dat zie ik op dit moment niet zitten. En ja, contact krijgen is zelfs ook niet mogelijk. Dus zij is net als orpa toch weer terug omgekeerd. Nou, ik kan vele voorbeelden daar nog van noemen. Maar ik wil het vanmorgen ook vooral naar onszelf gaan kijken en niet zozeer naar anderen. Maar het is wel iets wat je veel ziet om je heen. In die 4 punten wat eigenlijk bij orpa aan de hand was. Hè, dus die relatie. Die afgoden. Die trokken. En die moet ik even erbij pakken. Dat negatieve beeld over het geloof. En die familieleden en alle vrienden en kennissen loslaten. Ja, dat speelt heel erg veel. Ook in ons leven. En in onze tijd. En Jezus die wist dat ook. Jezus zag dat ook om zich heen. En daarom hebben we ook het Nieuwe Testament gelezen. Want Jezus die heeft natuurlijk, ja, die doorgrondt onze gedachten. Die kent onze gedachten. En die zag ook dat de mensen achter hem aanliepen. Hele massa's mensen. Hij trok enorm veel mensen. Dat hebben we ook gelezen in Lucas 14, vers 25. En vele menigten trokken met hem mee. En dan moet je echt honderden, duizenden mensen voorstellen. Die liepen allemaal achter hem aan. En dan zou je verwachten dat hij zich omkeert, want er staat en hij keerde zich om. En dat hij zou zeggen, geweldig dat jullie mij volgen. Wat fantastisch dat jullie dicht bij mij willen zijn. En dat jullie niet zo onverschillig zijn als al die andere mensen. Maar dat doet Jezus niet. Hij draait zich om. En dan zie je dat hij eigenlijk ze even heel goed duidelijk gaat maken van, nou, je kan mij wel volgen. Maar dan moet je wel bereid zijn om dit en dat en dat en dat te doen. Dan gaan we zo even naar kijken wat hij dan zegt. En eigenlijk, ja, misschien is dat wel, ja, wel heel teleurstellend dat Jezus niet zegt van, nou, geweldig dat jullie me allemaal volgen. Blij dat jullie bij me zijn en hou het vol om mij te volgen. Nee, hij gaat ze wel even heel duidelijk een aantal voorwaarden eigenlijk schetsen voor om een discipel van hem te zijn. En hij zegt heel duidelijk, je moet de kosten goed overrekenen. Je moet er heel goed over nadenken. Want ik heb liever dat je mij helemaal volgt met heel je hart, zoals een rut, dan dat je mij half volgt. Aan dat soort volgelingen heb ik eigenlijk niets, zegt Jezus. Nou, en dan gaat Jezus zeggen, dan gaan we even naar kijken, wat zegt hij dan? Als je mij wil volgen, als je tot mij komt, dan moet je ook dus bereid zijn om je vader of moeder te haten, dus op de tweede plaats te zetten. Want heel vaak zijn die vader en moeder of die naaste familieleden, of die vrienden, kennissen, die zijn vaak een hindernis. Die zijn vaak een struikelblok. Het is sociale controle. En Jezus zegt, dan moet je toch bereid zijn om die op de tweede plaats te zetten. Moet je bereid zijn om die, mij op de eerste plaats te zetten. Om die mensen hoef je niet te haten in de zin van dat je ze moet verachten. Nee, je moet ze op de tweede plaats zetten. Ik moet op de eerste plaats staan. En dan zegt hij ook, dan moet je je eigen leven ook haten. Nou, daar wordt weer hetzelfde mee bedoeld. Ook weer, dat je eigen verlangens, je eigen ik, je eigen, waar je hard naar uitgaat, dat moet je bereid zijn om dat op de tweede plaats te zetten. Zodat ik op de eerste plaats sta. Dus je moet alle vruchten, bananen, zoals die aap, loslaten om mij goed te kunnen volgen. Nou, in mijn gedachten zie ik al die mensen hun wenkbrauwen fronzen. Moet dat ook nog? En moet dat echt zo radicaal? Ja, want Jezus wist dat als je het niet radicaal doet, dat je het dan toch uiteindelijk weer opgeeft. Dat je het niet volhoudt. Hij noemt daar een voorbeeld. Een heel mooi praktisch voorbeeld. Jezus zegt, nou kijk, als je een toren gaat bouwen of een huis gaat bouwen, dan ga je toch eerst goed zitten, nadenken. Dan ga je toch eerst plannen maken. Eerst architect inschakelen, een tekening maken. Dan ga je berekenen of dat je genoeg geld hebt. Materialen kopen. En dan ga je de toren pas bouwen. Je gaat niet dat je, ja, het zou verschrikkelijk zijn als je halverwege tot ontdekking komt van, hé, geld is op. Je ziet het wel eens in het buitenland, dat je dat dan halve huizen staan. Nou, het is inderdaad zoals Jezus zegt, mensen gaan je bespotten als dat zo is. Nou, Jezus zegt ook van, als je mij gaat volgen, moet je er goed voor gaan zitten. Goed over nadenken. Je moet echt bereid zijn om alles los te laten, maar niet half te volgen. Niet en nog aan die banaan vasthouden en mij proberen te volgen. Dat kan niet, want je zit vast. En de stroper die lacht, degene die jou vasthoudt, want die heeft je te pakken. Maar je moet bereid zijn om het allemaal los te laten. En Jezus zegt ook in ditzelfde gedeelte in Lucas 14, je moet een kruis op je nemen. Nou, dat is heel ernstig hoor. Als jij in Israël liep en je zag iemand met een kruis lopen, dan wist je, die leeft niet lang meer. Die gaat dood. Nou, Jezus bedoelt, als je mij gaat volgen, moet je dat ruwe houten kruis op je nemen, moet je bereid zijn om je eigen ik, je oude leven, te gaan doden aan het kruis. En, zegt hij ook, dan moet je mij volgen. Dat is ook al moeilijk genoeg, om hem dicht bij hem te blijven, om hem te volgen in alles wat je doet. Achter hem aangaan, niet vooruit lopen, niet de weg bepalen, maar achter hem aanlopen. Hem volgen. En, vers 33 staat ook, zo kan dan een ieder van u die niet alles wat hij heeft achterlaat, geen discipel van mij zijn. Nou, dat was bij Orpa. Die kon dat nog niet. Alles achterlaten. Maar Rut wel. Rut kon alles achterlaten en met Naomi meegaan naar het beloofde land, naar Kanaan. En zo moeten wij ook bereid zijn om alles achter te laten, om alles mee te stoppen. En om dan ja, naar Kanaan te gaan. En naar het hemelse Jeruzalem. Dus nogmaals, Jezus die zegt, als je mij wil volgen, moet je het met een toegewijd hart zijn. En niet aan een half hart. Niet met de ene been hier en met de andere been daar. Nee, volkomen toegewijd aan mij. In volledige overgave. Nou, en dan wil ik nog even door een paar hoofdstukken verder in Lucas 17. Nog naar een andere vrouw gaan. Want vanmorgen gaat het wel specifiek over vrouwen. En ook, ik wil nog één andere vrouw erbij pakken. Dat is Lucas 17, vers 32. Dan gaat het over de vrouw van Lot. Ik heb die tekst nooit goed begrepen, want er staat namelijk dat Jezus waarschuwt en zegt, denk aan de vrouw van Lot. Misschien kennen jullie dat verhaal, maar dat gaat over een vrouw die samenleefde met Lot. Haar eigen naam weten we niet, maar ze was de vrouw van Lot. En Lot was een gelovige man, die woonde in een zondige stad. En God besluit op een gegeven moment, ik ga die stad verderven, ik ga die stad vernietigen. Maar ik ga de gelovigen eruit halen. En ook die vrouw van Lot mocht ook mee. Die vrouw van Lot was heel bevoorrecht. Ze was getrouwd met dus Lot, de gelovige man. Ze was door engelen uit de stad gered. Nou, dat heeft denk ik nog niemand van ons meegemaakt, dat je door een engel gered bent. In de zin van dat je echt uit een stad wordt gehaald. Nou, ze wordt door die engelen meegesleept uit die stad waar het oordeel overheen komt. En dan krijgt ze ook nog een hele duidelijke uitleg hoe ze gered kan worden van de ondergang. Ze zegt namelijk, ga naar de overkant, daar naar de bergen en daar ben je veilig. En die vrouw met die vele voorrechten, die had nog een heel bijzonder voorrecht. Die had namelijk dat Abraham, die bad voor haar. Die was op de berg voor haar aan het bidden. Nou, ontzettend veel voorrechten. Misschien wel net zoveel voorrechten zoals u hebt gehad. Dat God heel veel in uw leven al heeft gedaan en gesproken. Maar die vrouw van Lot, het verhaal kennen de meesten van jullie denk ik, die gaat op een gegeven moment uit die stad, krijgt de opdracht vlucht naar de bergen, kijk niet om naar de stad, vlucht voor je leven. Vlucht om je leven te redden. Maar op een gegeven moment zie je dat die vrouw zich toch weer omkeert naar die stad en kijkt naar die stad en haar hart, het probleem was, zij was al uit Sodom. Maar Sodom was nog niet uit haar. Zij die, ja, trok nog heel erg die stad. Met alles wat daar aan de hand was en wat daar gebeurde. En ze keek om. En ze wordt een zoutpilaar, staat er in de Bijbel. Ze komt om in het oordeel. Dus de liefde voor de zonde was groter dan de liefde voor God. Precies hetzelfde als bij Orpa. En die vrouw van Lot is er, ja, heeft daardoor het oordeel over zich heen gehaald. En ik kan er niet helemaal op ingaan op dat Bijbelgedeelte in Lucas 17, maar Jezus die zegt dit, die waarschuwt in de context van de wederkomst. Hij zegt, als ik straks naar beneden kom, als ik straks terugkom om mijn bruid te halen, om mijn gemeente te halen, dan zullen de mensen zijn zoals die vrouw van Lot. Die kan ik niet meenemen. En want de een zal achtergelaten worden, de ander zal meegenomen worden, staat hier. Maar zullen er zijn die tot ontdekking komen, dat ze niet meegenomen worden. Waarom? Omdat hun hart nog uitging naar de zonde. Dat ze nog vastzaten zoals die aap aan iets. Kan iets heel kleins zijn. Maar wat je toch vasthoudt. En ze zullen dan tot een schrikbarende ontdekking komen dat ze niet meegenomen worden. Jongeren, ouderen, mensen met een hele kerkelijke achtergrond. Kunnen niet meegenomen worden, want ze zitten vast aan een bepaalde afgod. Zo staat, hier staat in vers 33, wie zijn leven zal proberen te behouden zal het verliezen en wie het zal verliezen zal het behouden. Dus het staat echt in de context van dat je vasthoudt aan dingen. Nou, daarom zegt Jezus, uit liefde, denk aan die vrouw van Lot. Laat je toch alsjeblieft wakker schudden door die vrouw van Lot. En want hij is een God die ons daar niet wil hebben. Hij wil niet het oordeel over ons heen brengen. Hij wil ons juist ervan redden, van behouden. En daarom zegt hij, laat dat nou los, zodat ik je mee kan nemen. Nou, dan wil ik het ook even concreet en praktisch toepassen voor onszelf. Stel je nou voor dat ik straks jullie allemaal een briefje geef, En daarop kun je 4 keuzemogelijkheden invullen. En dan moet je een kruisje zetten bij een van deze 4 antwoorden. En de vraag is, wie is God voor u op dit moment? Wie betekent hij op dit moment voor u? En wie is hij op dit moment voor u? En dan kun je 4 antwoorden. Niets, iets, veel of alles. En de vraag is, wat zou u invullen als u dat briefje kreeg? En ik zou het dan daar zo bij de uitgang uitdelen. U gaat ermee naar huis toe. U gaat de kosten berekenen, goed erover nadenken. En dan heb u 1 antwoordmogelijkheid wat u aan kunt strepen. Er zijn niet 2 antwoorden mogelijk. Iets of niets, iets, veel of alles. Nou, stel je nou voor dat er hier een jongere is of een oudere, die zegt nee, niets. Als ik eerlijk ben, betekent God helemaal niets voor mij. Ik kan me niet voorstellen dat ze hier zitten, maar toch kan het ook zo zijn. Ook al zit je hier aan de buitenkant keurig, ziet het eruit allemaal, kan het toch zijn dat God je eigenlijk niets zegt. Het laat je koud, je bent meegegaan, uit gewoonte, misschien wel met je ouders mee. Maar dat, eerlijk gezegd, ja, het zegt je helemaal niks. Dat kan. Dan heb ik toch goed nieuws voor je. Ook al streep je dat aan, als je eerlijk bent. Want God is intens bewogen met je. Als er in de hemel tranen zouden zijn, dan zou hij bewogen zijn met jou. Die dat aankruist, want hij wil niet nogmaals dat het oordeel over je heen komt. Hij wil niet je eeuwig veroordelen. Nee, hij wil. Hij is bewogen met je. En hij wil graag jouw hele hart. Al zegt hij jou niets. Jij bent zeer kostbaar in zijn ogen. Je bent door hem gemaakt. En niet om veroordeeld te worden, maar om behouden te worden. Dus toch, ondanks dat je dat aankruist. En ondanks dat het je een koud hart hebt voor God. Is God toch met je bewogen. Maar misschien zijn er ook mensen die zeggen, ja, iets. God zegt me wel iets. En af en toe heb ik wel eens ja, een bijzonder gevoel. Of af en toe spreekt het mij wel iets aan. En ja, helemaal koud ben ik er niet voor. Maar ook echt helemaal voor leven. Nee, dat eerlijk gezegd ook niet. Trek toch nog wel die. Ik herken me wel in Orpa. Ik denk dat Orpa ook inderdaad hier heel erg bij past bij deze keuze. Iets, ja, het geloof van haar schoonmoeder, dat trekt wel een beetje, maar toch niet helemaal. Nou, het is eigenlijk wel aangrijpend als je iets zegt. En God die alles gedaan heeft, die zichzelf heeft laten verbrijzelen. Degene die zich heeft laten vastspijkeren aan het kruis. En jij zegt, nou, zeg me iets. Vind wel een beetje leuk, of een beetje mooi, of een beetje bijzonder. Maar het zegt me eigenlijk niet zo heel veel. Want de zonde trekt toch nog meer. Dan verkies je eigenlijk de zonde boven Jezus Christus. Maar het kan zijn dat je dat aankruist. Maar er zijn er, denk ik, heel veel onder ons die ook zouden zeggen, ja, veel. God zegt me heel veel. Ik vind het ook heel fijn om naar de kerk te gaan. Ik ga absoluut niet met tegenzin. Het laat me helemaal niet koud. Ik ben soms echt aangeraakt en dan heb ik allerlei goede voornemens en dan ben ik weer heel serieus mee bezig. Maar dan toch weer op een gegeven moment, ja, ga ik weer een soort zijweggetje en dan dwaal ik weer af. Maar het zegt me wel veel. Ik ga niet aan het avondmaal in mijn eigen gemeente. Daar heb ik ook wel goede redenen voor. Maar ja, ik hoop gewoon dat er een dag dat ik wakker word, dat het beter gaat. En dat ik dan echt kan zeggen, alles. Misschien zijn er dus die dat aankruisen. Veel. Ja, God zegt me wel veel. Maar niet alles. Nee, eerlijk gezegd. Leef ik niet in volledige overgave aan hem. In volledige toewijding. Dat durf ik ook niet te zeggen. Nou, dan hoop ik dat er hier ook vanmorgen zijn die zeggen, ja, alles. God is alles voor mij. Ik ben bereid om alles los te laten als God dat in mijn leven aanwijst. En want dat is de enige goede keuze. Net als Rut. Rut die zou zeggen, ja, alles. Want er staat ook, ze kleefde vast aan Naomi. Naomi. Ze klampte zich vast. En ze ging een hele onbekende toekomst tegemoet. Als jong meisje, een onbekende toekomst tegemoet. Naar een land waar ze misschien helemaal geen man zou kunnen krijgen. En waar, ja, ze ging met een oude vrouw mee. Verbitterde vrouw. En toch zegt ze, uw God is mijn God. Uw volk is mijn volk. Ik klamp mij vast aan die God. Ik weet zeker dat ze iets moet geproefd hebben van de liefde van God. ook voor haar als heidin. Dat ze dat toch iets in Naomi, uit de woorden van Naomi heeft opgepikt. En daarom is ze echt bereid. En dat vind ik zo indrukwekkend dat ze staat dat ze alles wil achterlaten. En dat, wij kunnen niet voorstellen bijna, denk ik, wat, hoeveel dat zij achter moest laten. En ze zegt toch, ik kies ervoor om alles achter te laten en hem te volgen. Om een volgeling van die God te worden. Nou, we weten hoe het afloopt met haar, met die keuzemogelijkheid van alles. Dan weet je hoe het verder gaat. Want zij komt uiteindelijk, ja, Gods plan komt geweldig tot uiting met haar in haar leven. Want ze krijgt een man, heel snel. Een hele bijzondere man. Ze krijgt een hele wonderlijke leiding in haar leven. Ze is nog maar net even op de akker en ze krijgt gelijk al heel veel voedsel. Ze ontdekt de wonderlijke leiding van God in haar leven. Ze wordt zelfs familie van David, nee, van Jezus. Zij als heidens meisje. Dus als je daarvoor kiest, dan krijg je een geweldig mooi leven. Ja, niet altijd even makkelijk. Ik weet dat het inderdaad dat kruis is. Maar het gezegende leven om met hem samen die weg te gaan, dat is geweldig. En dat zegt Jezus ook later in Matteüs 19. Als jij bereid bent om huizen, broers, zussen en vaders en moeders, vrouwen en kinderen en akkers te verlaten om mij, dan zul je het honderdvoudig terug ontvangen. In dit leven al. En je krijgt ook nog het eeuwige leven. Het eeuwige leven. Als jij bereid bent om die bananen los te laten, ontvang je honderdvoudig veel zegen daarvoor terug. En dat kan ik ook getuigen van mijn leven. Want ik heb in het begin verteld hoe het eerst was met me. Maar ik ook op een gegeven moment toch door de genade van God die bananen en alles los kunnen laten. En ik kan ja, hier nog uren vertellen over de wonderlijke leiding van God in mijn leven. En het is echt niet altijd even makkelijk. Dat kan ik je niet beloven, zo'n leven. Ik kan je wel beloven dat het het meest gezegende leven is. Hier op aarde en dan ook nog eens hierna. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die zei van, ja, ik heb mijn hart aan hem gegeven, mijn leven aan hem gegeven en daar heb ik spijt van. Ik heb wel heel veel mensen ontmoet die zeiden op hun sterfbed, ja, ik heb eigenlijk veel te laat voor hem gekozen. Ik heb eigenlijk veel te laat helemaal voor hem gaan leven. Daar heb ik er meerdere van ontmoet en ook heel veel van gehoord. Mensen zeggen, ik heb eigenlijk 19 jaar verspeeld in mijn leven. Dus ik hoop vanmorgen dat er hier zijn die misschien iets in hun leven, ook misschien gelovige mensen onder ons, die toch nog weer neigen om dingen beter te pakken wat ze los moeten laten. Verslaving, een bepaalde gewoonte, dat je versloft bent met je stille tijd en dat soort dingen. Dat je vanmorgen weer opnieuw je toewijdt aan hem. En dat je hier naar buiten gaat en dat je zegt, ik kruis alles aan. Het is met vallen en opstaan, maar toch, hij is alles voor mij. Ik wil hem volgen, koste wat het kost. En als er hier iemand is die zegt van ja, ik wil het wel heel graag, maar ik weet niet hoe. Hoe moet ik daar nou voor kiezen? Hoe moet ik me nou volledig aan hem overgeven? Nou, allereerst is het belangrijk dat je, net als die christen in de christenreis, misschien kennen jullie dat boek wel, dan zie je op een gegeven moment dat christen besluit om de stad Verderf te verlaten. Het is een verhaal, het is niet echt gebeurd, maar dan stopt hij zijn oren dicht en hij gaat recht vooruit de smalle weg op. En zijn vrouw en kinderen roepen achter hem. Hij stopt zijn oren dicht en hij gaat er vandoor. Hij wil los van dat leven. Hij wil weg, net als al die andere christenen. Die besluiten op een gegeven moment, wat het ook kost, ik wil hem volgen. Nou, dat is belangrijk, dat je dus radicaal breekt met verkeerde dingen waar je van weet, dat je op dit moment weet dat het niet goed is. Want dat maakt de keuze makkelijker. Dan hou je het echt vol. Misschien moet je wel echt stappen ondernemen. Moet je dingen weg gaan gooien. Moet je een filter aan gaan schaffen op internet. Moet je dingen kapot maken. Moet je dingen opruimen. Ik weet het niet wat dat is. Of misschien moet je wel gewoon weer opnieuw je toewijden aan de Heer. En zeggen, Heer, ik ben de laatste tijd een beetje van de smalle weg afgeraakt. Ik heb weer allerlei dingen vastgepakt. Maar ik wil me vandaag opnieuw helemaal aan u geven. En weet je wat zo mooi is? Als Jezus iets vraagt van ons, en Lucas 14 vraagt hij heel veel van ons, dan wil hij het ook geven. Hij wil het in ons de kracht daarvoor geven. En misschien zeg je echt wel, ja, ik zou het wel willen, maar ik kan het gewoon niet. Nou, dan ben ik blij dat je tot die ontdekking vandaag komt. Want dan zegt God als het ware tegen u, ik wist al lang dat je het niet kon. Maar mag ik het nu in jou gaan doen? Ik wil het in jou gaan geven. Want als ik het één dag kan, de overwinning over die bepaalde verslaving of zonde, dan kan ik het ook voor een week, kan ik het ook voor een jaar, kan ik het ook voor heel je leven. En daarom geef jezelf aan mij over, zegt de Heere God vandaag. Ik zal het in jou gaan doen. Want ik vraag het van je, maar ik wil het je ook in je leggen en het je geven. Ik geloof echt met heel mijn hart dat God wilde dat ik vanmorgen hierover sprak. Want ik heb me daar heel duidelijk in leiding over ervaren om hierover te spreken. Ik zou zelf nooit over Orpa en Rut gaan spreken. Maar ik heb me geleid geweten om vanmorgen hierover te moeten spreken. En ik weet niet voor wie het nodig is, maar ik hoop van harte dat er hier vanmorgen zijn die als een Orpa binnengekomen zijn, vandaag de kosten gaan berekenen en vannacht naar bed gaan als een Rut. Die kunnen zeggen, ja God, ik geef me helemaal volledig aan u over en u bent alles voor mij. Dat geven God. Amen.